grote God die wonderen deed.
En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. Vers 1 en 2 van Psalm 98.
Thank you.
Op deze eerste kerstdag, gemeente, doen we eerst met de kerk van vele eeuwen belijdenis met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. U kunt die vinden achter in uw psalmboek. Achter de Dordtse leerregel staan de 12 artikelen en daarna vindt u de geloofsbelijdenis van Nicea. Na de geloofsbelijdenis van Nicea luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, vers 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En na het lezen van dit gedeelte uit het woord van God zingen we uit Psalm 40, het vierde vers: brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat is het vierde vers van Psalm 40. Na de belijdenis van Nicea en na de schriftlezing uit Johannes 1, vers 1 tot en met 18. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht en ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar, zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. Willen wij samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u aan het begin van deze dienst op deze eerste kerstdag. Midden in de stormen die woeden, zowel in het gewone natuurgebeuren als ook in de stormen die woeden in geestelijk opzicht in West-Europa, geeft u ons op deze stille plek de rust om samen te komen en naar uw woord te horen, naar het wonderlijke woord van het kerstevangelie. Waarin we herdenken dat u, o Heere Jezus Christus, kwam. Zie, ik kom. Waar alle menselijke mogelijkheden waren afgesneden. Waar geen kind van Adam zich kon redden van de zonde en van de ondergang. Waar niemand ten diepste ooit naar u vroeg. Daar bent u gekomen, Heere Jezus Christus. En dat niet omdat er iemand op wachtte. Of omdat de wereld naar u vroeg. Of omdat er vandaag nog iemand zou zijn, ook hier in de kerk, die uit zichzelf naar u verlangt of om u verlegen is. Maar alleen om het eeuwig welbehagen. Want boven deze dienst en boven deze dag staat het als met gloeiende letters geschreven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven. Heere, dan is er alle reden, ook op deze laatste kerstdagen van deze eeuw en van dit duizendtal jaren, dat we u eerbiedig dank zeggen voor die onuitsprekelijke gave. En u, Heere Jezus Christus, erkennen en groot maken dat u gekomen bent. Want alleen in u en door uw komst is het mogelijk en wordt het werkelijkheid dat zondaren behouden worden. En daarom als wij nu samen zijn, Heere, zo in alle rust en vrede, laat dat woord, het evangelie van de enige vrede, mogen klinken vanmorgen. En zo mogen klinken, dat wij het voor het eerst of opnieuw gaan beseffen, dat waar uw woord is, dat daar kracht is. En waar uw woord is, dat u daar zelf wilt zijn. Niet om iets van ons, maar omdat dat uw eigen werk is. En dat u, het vlees geworden woord, uw woord krachtig wilt maken door de Heilige Geest. Die Heere is, zo hebben we beleden, en levend maakt. O Geest van de Vader, o Geest van de Koning van Bethlehem, kom met uw kracht en woon onder de prediking van het kerstevangelie onder ons. En breek harde harten. De harten van een jongen of van een meisje die misschien wel helemaal niet naar de kerk wilde. De harten van een oudere die nog vervreemd van u voortleeft, zonder de kennis van de enige naam die onder de hemelen gegeven is. Verbreek harten van hen die met een stille hunkering en met een verlangen in hun hart, te midden van alle onmogelijkheden bij hunzelf, hun plek in de kerk hebben ingenomen. Laat het ze zien, Heere, dat er bij hen ook niets te vinden is en ook nooit te vinden zal zijn. Maar leer ze buiten zichzelf de zaligheid te zoeken. De heerlijkheid te zien. Al is het misschien maar door de nevels of door de mistflarden heen. Van die koning die gekomen is. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En laat uw volk zich daarin verblijden, Heere. U weet hoe het zijn kan. Mist flarde van binnen, duisternis soms. Storm, niet alleen buiten de kerk, maar ook in ons eigen hart. aanvallen. Misschien wel de gedachte, en nou is het de laatste kerst van deze eeuw, en is het ooit waar geweest. En als we dan naar binnen blikken, dan komen we van alles tegen. Alle redenen die de duivel op kan sommen en waar ons eigen hart mee in moet stemmen, waarom we moeten zeggen het is niets en het wordt ook niets. Maar nu bent u vlees geworden, Heere Jezus Christus. En u komt tot wat niets is. Tot wat schuldig is. Wat bij zichzelf nooit één stap verder kan komen dan verloren. En u zegt het. Zie, ik kom. Om het verlorene te zoeken. En het zalig te maken. En dat telkens weer in het leven van uw volk. Zo ontmoet u ze. Hulp behoevend. Heil behoevend. O geef dat we zo mogen luisteren. En zo mogen preken. Met het oog op u. Geef ons een tong en een mond. Om dat grote geheim wat in de schamele arme mensenwoorden van ons ten diepste niet uit te drukken is. Om het toch te vertolken. Laat het woord vol zijn van Christus. En laat het vol zijn van hem die kwam. Als de gezondene. En die onder deze mensen woonde. En het zocht. Dat verlorene. Wees u met heel de gemeente. Geef dat we in deze dienst. Op deze dag en ook morgen. Op de rustdag, de opstandingsdag, de kerstdag, door uw woord onderwijs mogen ontvangen. Laat het woord van de prediking zo mogen zijn, Heere, dat het gebonden is aan uw woord en dat het eenvoudig is en dat het geestelijk onderwijs bevat. O, geef u uit uw volheid uit te delen. Wil u zo ook in de gemeente werken? Bekerend, opbeurend, afbrekend, vertroostend, u weet wat we allen nodig hebben. En geef gezegende dagen. Denk aan allen die het moeilijk hebben door ziekte, door een verborgen kruis in hun leven, door eenzaamheid en verdriet, misschien veel meemaken. Meer dan anderen beseffen, maar u weet ervan. Ook de koning weet ervan, die mens geworden is, vlees geworden is, arm geworden is, geleden heeft, gestorven is. En wil u, Heere, juist om hem genade en kracht geven, waar dat nodig is. We dragen onze broeder dominee Visser aan u op. We hoorden dat hij heel ernstig ziek geweest is. We zeggen uw naam dank dat hij weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En dat in zoverre de dingen een wending, een keer genomen hebben en u zijn leven spaarde. Maar u weet, er blijven nog zorgen over en hij zal maandenlang zijn werk niet kunnen doen. Wil u zijn leven omringen met uw zorg, wil u, o grote geneesheer, hem kracht en genade geven naar lichaam en ziel. En wil u geven dat hij het werk wat hem lief is, spoedig weer mag kunnen doen. Zegen hem en de gemeente en zijn gezin, die door deze gebeurtenissen zo opgeschrikt zullen zijn. En doe allen die vandaag het woord mogen bedienen, beseffen dat wij maar broze mensen zijn. Een riet heen en weer bewogen door de stormwind. Sterfelijke mensen. En dat zo het woord op deze eerste kerstdag mag klinken. Dat een sterfelijk mens de woorden spreekt tot sterfelijke mensen. Woorden van leven. Woorden van zaligheid. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren. En wij zingen uit de berijming van de lofzang van Maria, het derde, het vijfde en het zevende vers. De lofzang van Maria, het derde, het vijfde en het zevende vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En het vijfde, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. En het zevende, zijn goedheid klom ten top. 3, 5 en 7 van de lofzang van Maria.
Oh.
Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Het vierde vers van Psalm 85. Aan het einde van de prediking na het amen. En op deze eerste kerstdag komt het kerstevangelie tot ons. Uit Johannes 1, het 14e vers. Daar lezen we. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Geliefde gemeente, wij weten allemaal waar het bij het kerstevangelie om gaat. Om het kind wat geboren is in Bethlehem en gelegd is in de kribbe. En dat evangelie van de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees, van de geboorte van het kind, dat zal deze dagen op alle mogelijke manieren gelezen worden en klinken. Maar de kernvraag van het kerstevangelie is en blijft altijd weer: wie is het kind? Voor heel veel mensen is het wel een bijzonder kind. Maar wat ze precies bij dit kind moeten denken, weten ze niet. En dan is het gevaar dat je op een dag als deze bij allerlei uiterlijke omstandigheden blijft staan. Bij de nederige geboorte, bij de kribbe, bij de doeken, bij Maria, bij Jozef, bij de herders, bij de wijzen. En begrijpt u me goed, dat is allemaal niet onbelangrijk. Maar als je daarbij blijft staan, mis je de kern. Want wie is het kind? Kind van Maria? Jazeker. Echt kind van Maria. Uit Maria geboren. Maar hij is veel meer dan dat. Hij is, zegt Johannes in die moeilijk te begrijpen woorden, het woord wat vlees geworden is. Of zoals onze belijdenis het zei, zoals we die zo even gelezen hebben, hij is God uit God. God mens geworden, het woord vlees geworden. Dat is het waar het ten diepste bij het kerstevangelie om gaat. En daar willen we met Gods hulp vanmorgen over nadenken. Het woord is vlees geworden. Dat is het thema voor de prediking. En we letten op drie dingen. Allereerst op de vernedering van het woord. En dan gaat het om het begin van de tekst. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In de tweede plaats de heerlijkheid van het woord. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En in de derde plaats de schatten van het woord. En vol van genade en waarheid. En het woord is vlees geworden, dat is het thema. De vernedering van het woord, de heerlijkheid van het woord en de schatten van het woord. Deze woorden van onze tekst zijn van een geweldige diepte. En het woord is vlees geworden. Wat bedoelt Johannes als hij het heeft over het woord? Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat eigenlijk niet goed in mensenwoorden te zeggen is. En ik wil het vanmorgen proberen. om het uit te leggen. Maar dan moet u daar wel bij denken dat het maar bij een proberen blijft. Een tasten met woorden om het geheimenis uit te leggen. En dan zou ik twee lijnen willen tekenen als het gaat om het woord. De eerste lijn is deze. Als je de uitdrukking het woord in de Bijbel tegenkomt, dan moet je altijd in de eerste plaats denken aan het spreken van God. U weet dat God sprak zijn woord. In den beginne, zo begint de Bijbel, in den beginne schiep God de hemel en de aarde en de Heere zeide. Daar heb je het al, het spreken van God. En dat gaat vanaf de schepping, maar door. God zeide, God sprak. En dan moet je er eens op letten wat er allemaal over dat spreken van God gezegd wordt. Dat spreken van God, dat is krachtig spreken. De dichter van de 33ste psalm bijvoorbeeld zegt, door het woord van God zijn de hemelen gemaakt. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het staat er. Dat woord van God is dus een machtig woord. Heel anders dan onze woorden. Als wij een woord zeggen, en probeert u het maar eens zo in de stilte of straks thuis, dat is weinig meer dan een stukje adem. Je zegt een woord en het stopt. En op hetzelfde moment dat je het woord uitgesproken hebt, is dat woord al verleden tijd geworden. Maar als God spreekt, dat is een woord wat blijft. Wat krachtig is. Als God zegt er zij licht, dan is er licht. Als God zegt dat de banden van Israël in de tijden van nood gebroken worden, dan worden ze gebroken. Als God tot u zegt vanmorgen, ik wil wordt gereinigd, dan wordt uw hart in een ogenblik zo rein als de pasgevallen sneeuw. God spreekt en zijn woorden blijven krachtig, onweerstaanbaar. Eeuwig. En nou heeft God in die krachtige woorden, in die blijvende woorden, eeuwen geleden al gesproken dat hij zelf heil zou bereiden. We noemen dat de belofte, dat weet u en dat weten de jongelui ook. Hij heeft zijn woord, dat is zijn belofte gegeven. En hij heeft gezegd, midden in deze wereld, verzonken in haar verlorenheid en in haar schuld, zal ik heil schenken. Ik zal er één geven, mijn gezalfde, de Messias, die komen zal om de banden van de dood en van de zonde te verbreken, om mensen te verlossen en om de weg, om met God verzoend te worden, te openen. En nu zegt Johannes, dat woord, die krachtige belofte, dat God zijn zoon zou zenden, verlossing zou zenden, dat is vlees geworden. Dat betekent in de eerste plaats, God heeft zijn woord waar gemaakt. Al die belofte aan Adam al, en aan Abraham, en aan David, en aan Jesaja, en noemt u ze allemaal op, al die woorden waren ware woorden. Waren krachtige woorden, waren betrouwbare woorden. Maar het woord was nog geen vlees geworden. Die belofte was nog niet zichtbaar geworden, tastbaar geworden. Maar dat gebeurt in de kerstnacht. Als Jozef en Maria hun kindje in de kribbe leggen. En als de herders straks komen om het kindje te zien. Dan zien ze in die kribbe het woord van God vlees geworden. Dat wil zeggen, wat God beloofd heeft, is nu zichtbaar en tastbaar geworden. God heeft in het verleden op velerlei wijze en vele malen gesproken, zijn woord gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft hij gesproken door zijn zoon. Ja, zijn zoon gekomen in het vlees is het zichtbare woord, het tastbare woord. En dat zegt ons deze diepe gedachte, gemeente. Dat waar het woord van God is, daar komt God zelf in mee. Daar komt Christus in mee. En daarom moeten we met grote eerbied dat woord lezen. En naar het woord luisteren. Want het gaat om het woord wat God gesproken heeft. En waar Christus in mee wil komen. In wie het woord tastbaar en zichtbaar geworden is, vlees geworden, de belofte vervuld. Maar dat is de eerste lijn. Dat is maar één kant. Er is nog iets. Want dat woord wat God gesproken heeft, oude tijden ver, in een ver verleden dus. Dat is niet maar een woord, een iets. Maar Johannes zegt in dit eerste hoofdstuk van zijn evangelie, en dat is nu precies de diepte, dat dat woord ook een iemand is. Niet maar iets wat God sprak tot Abraham, of tot David, of tot Jesaja. Nee, het was een iemand en die was al bij God voordat God het eerst op deze aarde gesproken heeft. Voordat God de wereld schiep, was het woord al bij God. Leest u het maar in de eerste verse van dat majestueuze begin van Johannes' evangelie. Het woord was bij God en het woord was God. God zelf. Hij die God zelf was en God zelf blijft. Hij die van eeuwigheid bij God is. Die de heerlijkheid van God had voordat de wereld was. Hij is vlees geworden. Dus niet alleen maar bedoelt Johannes, de belofte is vervuld. Maar ook de tweede lijn. God zelf is vlees geworden. En wat betekent dat nu, vlees geworden? Ja, dat moeten we even duidelijk en helder voor ogen krijgen. Want het woord vlees in de Bijbel kan betekenen zondig vlees. Zo bedoelt Paulus het vaak, voor, bijvoorbeeld in Romeinen 7. In mijn vlees woont geen goed. Dan is het vlees een ander woord voor zijn zondige bestaan, voor zijn verzet tegen God. Maar het woord vlees kan ook heel eenvoudig betekenen menselijk vlees, zwak vlees, sterfelijk vlees, broos vlees. En dat bedoelt de apostel Johannes allereerst te zeggen, die zoon van God die het woord was, wat van eeuwigheid bij God was, die de heilige God is, die de majesteitelijke God is, die de heerlijke God is. Hij is vlees geworden. Ons vlees en bloed aangenomen. En kijkt u maar naar uw handen en kijkt u maar in de spiegel naar uw gezicht en kijkt u maar naar uw lichaam, dat vlees. Zulk vlees als ik heb. Sterfelijk vlees, broos vlees. Vlees wat soms gekerfd wordt door de gevolgen van de zonde. Vlees wat onderhevig is aan ziekte en aan pijn. Dat vlees heeft de Heere Jezus aangenomen. Hoewel hij zonder zonde was. Vlees geworden. Sterfelijk mens, aan alle dingen onderworpen die wij mensen meemaken, ook al kende hij zelf geen zonde. Ja, ik moet nog een stap verder gaan. Klinkt ook in door, dat ook al had hij zelf geen zonde, En al woonde de zonde niet in zijn hart, hij is toch van het begin van zijn menswording af, van zijn geboorte af, met zonden in aanraking gekomen. Hij ademde op deze wereld die vergiftigd is door de zonde. De walm van de zonde in, zegt professor Wisse ergens. En hij nam de zonde op zich, om ze te dragen. Gods eigen zoon, het woord, vlees geworden. En dat laatste gemeente, dat is die hoge zoon van God, die heilige zoon van God, vlees geworden is, sterfelijk onderworpen aan het leed en aan de dood. Dat wordt nog onderstreept als onze tekst verder gaat en zegt, en hij heeft onder ons gewoond. Prachtig dat in de oorspronkelijke tekst daar een iets ander woord staat. Je kan het wel met gewoond vertalen, maar letterlijk vertaald zou je moeten zeggen, en heeft onder ons in tenten gewoond. Of in een tabernakel gewoond, want u weet dat oude woord tabernakel, dat betekent eigenlijk tent. Dus het woord is vlees geworden en heeft onder ons in tenten gewoond. En dat woord tent of tabernakel, dat doet ons terugdenken aan het Oude Testament, aan de tijd dat Israël trok door de woestijn. Toen woonden ze in tenten. En wat is nou een tent? Een tent is maar een heel breekbaar en broos bouwsel. Tent is in de Bijbel ook het beeld van de gebrokenheid en het beeld van de sterfelijkheid. Paulus schrijft ergens, om precies te zijn, in 2 Korinthe 5. Het huis van onze aardse tabernakel wordt gebroken. Het huis van onze aardse tent wordt gebroken. Dan tekent hij zijn eigen leven en zijn eigen lichaam, zijn eigen vlees, als broos en vergankelijk, sterfelijk. Paulus ziet door de jaren heen de huid op zijn handen verschrompelen, rimpels krijgen. En zijn gezicht wordt gekerfd en gegroefd door de ouderdom. Hij voelt dat het aardse huis, dat dit aardse vlees gebroken wordt. Zo heeft Christus gewoond, in een tent gewoond, in een aardse tabernakel gewoond onder ons. Hij is niet oud geworden, naar menselijke maatstaven gesproken. En toch, zegt een oude kerkvader, toen hij stierf, was hij ouder dan Methusalem. Niet in jaren, maar in wat hij hier op aarde had doorgemaakt. Want de Bijbel zegt het, en laat dat eens op u inwerken, dat hij in alle dingen verzocht is geweest, doch zonder zonde. Jezus is in alles geweest. In alle broosheid, in alle lijden, in alle honger, in alle dorst, in alle eenzaamheid, in alle godverlatenheid, in alle helse angsten, in alle lasten te zwaar om te dragen, in alles verzocht. De aardse tent van zijn tabernakel werd gebroken. De aardse tent van zijn tabernakel werd gescheurd. De vlammen van Gods toorn verteerden het vlees geworden woord toen hij stierf op Golgotha. Hij heeft zo onder ons gewoond, dat zijn tent gescheurd werd en zijn tent verteerd werd. Waarom was dat nodig? Waarom uit de hoge hemel neerkomen? Mensen, en dan gescheurd en verteerd.
tot in de helse angsten aan Golgotha's kruis toe. De belijdenis van Nicea die we zo even lazen zegt het. Dat is nu gebeurd om ons mensen en om onze zaligheid. Daarvoor was het nodig. Want laten we het maar heel duidelijk zeggen, gemeente. En dan gaat het vanmorgen over ons. Over u en over jullie jongelui en over mij hier op de preekstoel. Dat niemand van ons ooit behouden zou kunnen worden. Als God zelf niet zijn eigen zoon in het vlees gezonden had. En Jezus Christus in zijn eeuwige liefde niet gezegd had. Ik kom om vlees te worden. Om de aardse tent van een tabernakel aan te nemen. Om mij te laten scheuren en tot stof te laten worden. Om te lijden en om te sterven. Hij heeft de zonde gedragen. In zijn lichaam. In de aardse tent van zijn tabernakel. Zo heeft hij geleden. Zo heeft hij het kruis op zich genomen. Opdat mensen zoals u en ik. Die de dood en die de vloek verdiend hebben. Die het verdiend hebben om op deze stormachtige kerstmorgen weggeblazen te worden, weggestormd te worden voor het aangezicht van God. Om verloren te gaan. Om eeuwig om te komen. Om zulke mensen te redden is Hij gekomen. Beseffen we daar iets van vanmorgen? Wie we zijn voor God. Wie wij broze, nietige mensen zijn. Wie wij zondige mensen zijn. Of zijn we besmet met de bacterie van deze tijd. Wat is de bacterie van deze tijd? Dat is aan de zonde voorbij leven. Dat is een van de ergste dingen vandaag. Nederland leeft massaal aan de zonde voorbij. De wereld. En in de kerk? Wie heeft het in de kerk nog over zonde vandaag? Wie? Wie heeft het nog over schuld? Dominee, bent u nou niet te scherp? Je kan op dit punt niet scherp genoeg zijn. En het woord gaat er ons in voor. Wie heeft het nog over schuld? We klagen over de kerk. En altijd heeft die ander het gedaan natuurlijk. Die lichte of die zware, weet u wel. En we mopperen over de kerk. En we hebben altijd wel wat te zeggen. Maar waar is het gezamenlijk buigen? Onder de dominees? Onder de ouderlingen en de diaken? In de gemeente? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Waar is het buigen in het licht van alle toestanden die in de samenleving plaatsvinden? En we zeggen, wat is de wereld toch slecht aan het einde van deze 20e eeuw? U bent slecht. Ik ben slecht. Waar is het buigen in de kerkgemeente? Het is geen wonder. Dat er in de wereld niet gebogen wordt. En in Den Haag niet gebogen wordt. Als er in de kerk niet meer gebogen wordt. En als er op de kerstdag geen roep is van de tollenaar. Van die jongen in zijn bank of van die oudere vrouw of man in de kerk. O God, verloren zonder Christus. Verloren zonder de geboren koning. Buiten Christus geen heil.
Heere, laat het kerst mogen worden. Laat die koning mogen schitteren in mijn leven. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Dat is het geheim achter de tekst. Want die tekst vertelt ons, gemeente, dat nou juist die koning die nederig geworden is, dat hij gekomen is om zondaren, om mensen in hun nood en in hun schuld, om mensen die zich niet beter wanen dan de regering of dan de samenleving of dan alle kerkelijke problematiek, maar mensen die daaronder buigen en zelf de schuldige en de zondaar voor God worden, om zulke mensen te zoeken en ze op te rapen. En dan is het machtige van de tekst dat deze koning vlees geworden is. En dan zegt Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Denkt u het zich even in, want u moet de tekst goed vasthouden. Jezus wordt hier getekend als de verhevene van God, die gekomen is en zich mens heeft laten worden. Het menselijke heeft aangenomen, zeggen we dan. En dat tekent Johannes als een tent. Hij heeft in tenten onder ons gewoond. Als een tabernakel die gescheurd wordt in de stormen van de woestijn van dit leven. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat heeft een tent nou voor heerlijks? Wat heeft zo'n aardse tent waarvan Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 1 dat die tent gescheurd wordt en dat die tent vernietigd wordt, dat broze, dat wat aan de zonde en de vloek onderhevig is, wat heeft dat nou voor moois? Heerlijkheid gezien, dan moet u eens even beseffen en u even herinneren dat dat woord tent niet alleen maar verwijst naar onze verbrokenheid en broosheid en menselijkheid. Maar het woord tabernakel, dat heeft natuurlijk ook nog wat te maken met die tabernakel in het Oude Testament. Nou, dat was maar een eenvoudig tentheiligdom. Dat werd als Israël door de woestijn trok opgericht. Dan werden die gordijnen opgericht en dat heiligdom waar de ark in stond en het altaar en de tafel van de toonbroden. Maar als je zo'n tentheiligdom van Israël door de woestijn vergeleek met de prachtige tempels in Egypte of in het rijk van de Assyriërs of van de Babyloniërs later, dan zeg je wat een armzalig geheel. Eén stormwind in de woestijn en die tent, die tabernakel van God, de tent van de getuigenis, die is er ook niet meer. Ja, maar in die tabernakel, in die tent van de getuigenis, hoe broos ze ook was in de woestijn, daar schitterde wel Gods heerlijkheid, zeg. Want daar kwam God wonen boven de ark en boven het verzoendeksel. In die armelijke tent, vergeleken met de machtige tempels van de heidenvolken, woonde Gods heerlijkheid. En dan weet u, als u uw Bijbel een beetje kent, dat God zich zo aan Israël openbaarde. Die heerlijkheid, die werd altijd zichtbaar door de schaduwen heen. God liet zich zien in zijn heerlijkheid, de wolk kwam boven de ark, die heerlijke wolk, die licht. Maar tegelijkertijd bleef die wolk verhuld, want God woonde in de duisternis, zegt boek van Mozes. God openbaart zich maar in de schaduwen. En dat is nou precies wat het kerstevangelie ons laat weten. God vlees geworden, maar daar hangt een schaduw over. De schaduw van de aardse tent, de schaduw van het vlees, de schaduw van een klein kindje wat in de kribbe ligt, wat huilt, wat bij de moeder dringt.
dit Gods zoon? Dit de redder der wereld? En als u hem straks ziet gaan, als hij opgroeit en een man wordt, de rabbi van Nazareth, bespot en veracht door de Joodse leiders, straks in Gethsemane, kruipend door het stof, een worm en geen man, straks roepend aan het kruis, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Heerlijkheid. Gemeente, de wereld ziet geen heerlijkheid in de lijdende Christus, in het vlees geworden woord. Daarvan staat het in dat machtige evangelie uit het Oude Testament, Jesaja 53. En als wij hem aanzagen, we zagen in hem geen gedaante noch heerlijkheid. En weet u wat zo erg is? Als je nou in de kerk zit als jongen of als meisje of als ouderen. En je bent nog vreemdeling van de genade van God. Dan moet je het vanmorgen op deze eerste kerstdag ook eerlijk zeggen. Heerlijkheid in de Heere Jezus, in het kindje. In hem die straks de man van smarten wordt. Dominee, ik weet niet waar u het over hebt. Oh ja, misschien wel ontroerd door een kerstvers. En misschien wel een beetje aangesproken door de sfeer van vandaag. Is op zich niet verkeerd. Maar als het niet verder komt dan dat, dan is het wel te kort. Want weet u, ieder die iets van de nood van zijn leven gaat zien en een heimwee krijgt om nu God te leren kennen en de genade van God te leren kennen. En ik hoop dat er heel wat jongeren en ouderen zo in de kerk zitten vanmorgen. Die gaan heerlijkheid zien in die vernederde Christus. O nee, misschien niet onmiddellijk. En als je verlangen om nu God te leren kennen en de genade van Christus te leren kennen sterker wordt, dan misschien ook nog maar door de nevels heen en door de schaduwen heen, maar het gebeurt toch. Als iemand iets ziet van de nood van zijn leven, dat hij beseft zondaar te zijn en uit het diepst van zijn hart misschien met die tollenaar, zoals ik zojuist zei, meebid. O God, wees mij genadig. En die enige naam wordt genoemd vanaf de kansel. Of het evangelie, het oude kerstevangelie, of het oude lijdensevangelie wordt gelezen. Dan wordt er een snaar geraakt in je hart. En dan zeg je het in stilte zo voor jezelf heen. Hem heb ik nodig. Och, dat ik hem ken. Dan zie je als van verre heerlijkheid in Christus. Dan zie je hoe nodig je hem hebt. Dan zie je dierbaarheid in Christus. Dan is het net als die al wat oudere vrouw in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. Die na een avondmaalsdienst naar me toe kwam. Ze was niet aangeweest. En ze tikte me op mijn schouder en de tranen liepen over de wangen. Dominee, ik weet dat er een Christus is. En u hebt hem vanmorgen aan de tafel zo aan mogen prijzen en uit mogen stallen. Maar zeg u het me. Waar kan ik hem vinden? Waar kan ik hem vinden? Die vrouw miste alles voor haar eigen besef. Maar Christus was er dierbaar en noodzakelijk geworden. En als van verre. Heerlijkheid gezien in Christus. En als het evangelie van Gods genade nou opengaat en alle hindernissen overwint en alle bezwaren en onmogelijkheden doet smelten als sneeuw voor de zon, als Christus zelf in het gewaad van zijn evangelie nu komt en zegt: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ach gemeente, dan ga je heerlijkheid ontdekken in het evangelie van Gods genade. En in die Christus zoals die in het evangelie verkondigd wordt en getekend wordt. En weet u wat een zondaar, een zoekende zondaar. En een kind van God die weer eens opnieuw met zijn zonden en zijn schuld aan de weet gekomen is wie hij is en wie hij blijft voor God. Weet u wat vooral dan zoveel heerlijkheid geeft? Die weg die Christus gaat. In de gebroken tent van zijn lichaam. Die arme Heere Jezus. Die zichzelf vernederde. Wel eens heerlijkheid mogen zien. In de gekomen koning, in de vernederde koning in de kribbe. Heerlijkheid mogen zien in zijn lijdensweg, in zijn stervensgang. Want echt gemeente, er wordt wel eens gezegd, een arme zondaar en een rijke Christus, die horen bij elkaar en dat is waar hoor, echt waar. Maar je zou met evenveel recht kunnen zeggen, een arme zondaar. En een arme Heere Jezus, een vernederde Christus, die horen bij elkaar. Want waarom is hij vernederd? Waarom is hij kind geworden, mens geworden? Waarom heeft hij geleden en is hij gestorven? Om de straf te dragen. Om die schuld en om die zonde die in mij zit. En ik zelf nooit kan overwinnen. Waarvoor ik het zelf nooit weer goed kan maken tussen de hoge God en tussen mezelf. Om die weg te dragen. En als het lijdensevangelie opengaat, het evangelie van de vernedering, het evangelie van kerst en van Goede Vrijdag. Dan zie ik, mag u het zien met het oog van het geloof, al is het van verre. Jezus Christus komen. Ziet u hem komen? In de krib. En dan zie ik hem gaan. Ziet u hem gaan naar Golgotha? Beladen met de zonde en de schuld. Ik was er de oorzaak van. Want als er geen zonde was, had Jezus niet hoeven komen en vlees hoeven te worden. En als mijn zonden er niet waren, dan had Jezus niet behoeven te lijden. Maar wat een heerlijkheid. Wat een wonderlijke heerlijkheid. Dat hij gekomen is. En dat hij de weg gegaan is. De tent gescheurd. O, dan ga ik in dat bloed van Christus. In de doornenkroon. In de speerstoot in zijn zijde. In zijn diepe vernedering. Onder de duisternis van de donkere hemel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Heerlijkheid zien. Wat zien? Heerlijkheid, zegt Johannes, als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Daar openbaart God zich in de kribbe. Ziet, hier is uw God. Daar openbaart God zich aan het kruis. Heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Ziet, hier is uw God. En dan is alles wat de Heere Jezus doet. En alles wat de Heere Jezus zegt, heel dat werk wat hij in zijn vernedering en in zijn verhoging gedaan heeft, het zegt ons wie God is en wat God wil in en om Jezus. En dat is dit, vol van genade en waarheid. In Christus. In dat vlees geworden woord. is God vol van genade en waarheid. Boordevol. Onuitputtelijke bronnen. Onuitputtelijke fonteinen. Ja, laten we daar nog iets van zeggen. Even verder in de tekst staat het dat uit die volheid van de Heere Jezus Christus, zo laat Johannes ons weten, ze ontvangen hebben genade voor genade. En dat onderstreept eigenlijk wat die volheid van de genade die in Christus te vinden is, in de geboren koning en de man van smarten te ontdekken is, wat die volheid van de genade eigenlijk is. Het is een bron, een fontein die nooit uit te putten is. Laat ik het maar zeggen met een beeld. Kijk, als je natuurlijk een wel hebt met water. Nou, geen stromende wel, maar een put met water. Ja, de zomer die verdampt het water, dan zakt het peil. En als je er met emmers ook nog water uit gaat putten en er komt geen water bij. Nou, dan op een gegeven moment, vroeger of later, dan staat die put droog. Geen water meer. Maar zo is het niet met de heilsfontein Christus. Dat is een fontein die altijd vers water, altijd nieuwe genade geeft. En als je daarin mag delen en uit die put genade mag scheppen, dan wordt het peil van die put met genade, ik zeg het in alle eerbied, nooit lager. Want hij is een fontein vol van genade. En ieder die om die genade verlegen is, al Gods hongerige en dorstige kinderen, ze mogen uit die fontein putten en ontvangen genade voor genade. Wat voor genade dan? Mag ik eens wat noemen, zonder volledig te kunnen zijn? Nou, in die put is genade. In die man van smarten die het geboren kind is, is genade. Van de verlichte oog. En als jij of u nou in de kerk zit vanmorgen en zegt, bij mij is het donker. Niet alleen de donkere jacht van de stormwind van deze morgen en van deze nacht, maar inktzwarte duisternis hier van binnen. Dominee, ik ben zo blind. Blind voor het kerstwonder. Blind voor de genade van de Heere. Nou, in die fontein van heil, die in de geboren koning het vlees geworden woord geopend is, is genade waardoor ogen die blind zijn opengaan en waardoor blinden het lieflijk licht krijgen. En een ander zegt, ja, maar mijn grote nood is dat mijn hart zo dwars is. Vijandschap tegen God. Ik kan het met God niet eens worden. Ik wil niet wat God wil. Verzet tegen zijn wegen in mijn leven. En ten diepste ook verzet tegen zijn genade. Daar kan een mens mee worstelen. En hoe kun je dat harde hart, dat weerbarstige, dat opstandige hart eronder krijgen? Gemeente, daar krijg je niet onder. Daar krijgt iemand die de Heere niet kent er niet onder, maar ook Gods kerk niet. Nooit. We kunnen wel wat praten. Maar uit jezelf krijg je het er niet onder. Maar er is wel genade. In die heilsfontein van de geboren koning. Ook genade. Dat weerbarstige hart, die vijandschap, dat verzet, dat niet willen dat God wil. Dat niet met God eens willen worden. Verbroken wordt. En dan wordt je hart, je bruisende hart, één stille vlakte. Vrede en genade, zij dezelfde. En weer een ander zegt, ja dominee, maar dat is het ook niet alleen. Daar komt nog ongeloof bij. En misschien zegt u uit uw eigen persoonlijke bevinding. Dat ongeloof, dat is me tot de grootste zonde geworden. Dat God niet vertrouwen willen en kunnen op zijn woord. Hier is genade. Een fontein van genade. Ook genade om het ongeloof te verbreken. Genade waardoor straks een Thomas zal zeggen: mijn Heere en mijn God. En noemt u het maar op, gemeente, welke kwaal er ook zit in uw hart, dat u niet buigen kunt voor God, dat u het zelf donker maakt in uw leven, dat u de Heere niet met zo'n ijver dient als u zou willen, dat u niet die vastigheid en die zekerheid hebt waar uw hart naar hunkert. Het is alles te vinden in hem die hier zegt: en ik ben vol van genade. Er staan er wat bij. En van waarheid. En dat is een wat moeilijk woord in de Bijbel. En toch zo'n prachtig woord. Waarheid betekent hier niet alleen maar dat het echt is, dat natuurlijk ook. Maar ook dat God de getrouwe is. Het woord waarheid in de Bijbel heeft ook altijd de betekenis van betrouwbaar, waarachtig, getrouw. En dat is nu zo'n zegen. Dat de Heere waar is en getrouw is. Getrouw is en waar is. Weet u wat dat betekent? Dat de Heere Jezus, dat God in Christus je nooit bedriegt. De wereld hangt van een spinnenweb van leugens aan elkaar. Dat kun je in alle dingen zien. Van overheidswegen en van onderdaanswegen. In de kerk en in de wereld. De leugen is er niet uitgeroeid. En wie eerlijk is met zichzelf voor God, die zegt: en de leugen spint zijn webben ook in mijn eigen hart. Daarom zijn Gods kinderen bang geworden voor zichzelf. En zoeken ze altijd naar genade die eerlijk maakt. Maar met God kom je nooit bedrogen uit, want bij hem is in Christus een fontein van waarheid geopend. Die genade van God in Christus Jezus. Die genade die de blinde ogen opent. Die genade die het bruisen van het verzet tegen God stilt. Die genade die vastheid en zekerheid geeft. Die genade die doet roemen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is waarachtige genade. Daar staat het merk en zegel op: ik ben de waarachtige. Op God kun je aan. En op Christus kun je aan. En dan zijn er toch momenten en misschien wel perioden in het leven van hen die de Heere kennen, dat ze het zeggen: ik mag het zo weten. Omdat God de waarachtige is en omdat Christus de waarachtige is, dat al zou de hele wereld en al zou de duivel zeggen: je bedriegt jezelf. Dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. En dat zeg ik op grond van Christus. En op grond van zijn genade. En op grond van hem die vlees geworden is. Op grond van zijn woord. Maar dan ook dat andere wat daarin zit, daarachter zit. Vol van genade en waarheid. Vol van genade en trouw. Het is trouw al wat hij ooit beval. Trouw. Want God is de getrouwe, dat deed hij blijken door Christus te zenden. Hij hield getrouw zijn woord. En liet geen kruimel van zijn belofte aan Abraham, of aan Jesaja, of aan Zacharias, of aan Maria ter aarde vallen. Hij hield woord. En dat is nou in het leven van hen die de Heere vrezen zo'n ontzaglijk wonder. Want Johannes zegt in een van zijn andere geschriften in de Bijbel: indien wij ontrouw zijn, hoort u het, u die de Heere kennen mag, op deze kerstdag, indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dan zie ik zijn gedachten nog voor me. Oude weduwe die veel van Gods genade kende en ze werd ziek. En de familie en de vrienden kwamen. Nou zal ze wel heel wat te vertellen hebben. Want die ziekte dat leek niet goed. Het zal wel naar het einde toe gaan. En weet u wat ze alleen maar te vertellen had? Maar het was genoeg. Weet je waarom ik straks eeuwig zalig word? Omdat God getrouw is. En nooit laat varen de werken van zijn handen. En daarom mag ik zalig worden. Eeuwig zalig worden. En weet u waar die trouw nou zichtbaar wordt? Voor het oog van het geloof. In de schriften zegt u ja. Maar vooral in dat vlees geworden woord. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En ondanks alle dwalen en struikelen. Gods kerk wordt zalig. Want wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. En waar bestaat die heerlijkheid in? Die is vol van genade en waarheid. Wat een zegen als je daaruit mag putten. Als je door de genade van God steeds tot die open fontein de toevlucht mag nemen. En daar met je bedelende handen en met je geestelijke honger en dorst vrede mag vinden. Vrede. Bij God, genade bij God, waarheid bij God, trouw bij God. Dan zingt het in je hart, al is het misschien met een gebroken stem, maar dan zingt het op grond van de kribbe van Bethlehem, van de koning die gekomen is en het woord wat vlees werd. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Amen.
Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat bent gij goed voor mensen die dat helemaal niet verdienen. En het ook, wanneer we genade kennen, niet waar te maken. Oneindig goed. En de fontein is open. En er is geen uitputten aan. Vol van genade en waarheid. Leer ons die heilsfontein zoeken. En leer ons uit die fonteinen van het heil putten, want er is zoveel genade. Heere, laat uw volk maar kleine gedachten hebben van zichzelf en hoge gedachten van de geboren koning en van de fonteinen van heil die in zijn gebroken tent zichtbaar worden. Laten ze veel van de heerlijkheid mogen zien. Geef u het ook, Heere, aan hen die u niet kennen. O, openbaar uzelf in uw opzoekende liefde. Breek harten. Breek stugge harten. Vijandige harten. Breek harten die nog zo goed denken van zichzelf. En die denken dat ze al aardig op weg zijn. Maar breek ze. Opdat ze als lege harten. Als lege handen. Bedelaarshanden. Vluchten naar de fonteinen vol. Van genade en waarheid. Heb dank, Heere, dat u ons de kracht en het licht gaf om uw woord uit te dragen. Zegen het uwe. En wat er van ons aan verkeerds was in het luisteren en in het spreken, doe er vanuit de fontein van het heil genadig verzoening over. Heb dank voor alles wat u gaf. Heb dank voor wie u schonk in het vlees geworden woord. Heb dank voor wie gij zijt, in uw goddelijke liefde, in Christus, uit genade. Amen. Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. 138, het eerste vers.